Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Pepijn Lane is hier zometeen van de jeugd van tegenwoordig. Maar hij is ook schrijver en hij heeft ook een graphic novel gemaakt. Samen met Floor van het Nederend. Een hallucinant stripverhaal Hotel Dorado. De favoriete filmscène van Karim Traida hoort u straks na één. En dan ook een verhaal van comedian Jasper van Kuik, die deze week elke nacht een verhaal voordraagt. Komend uur Joris Beidendijk. De collectieve rouw voor Anthony Bourdain en Paul Bocuse heeft het nog eens te meer duidelijk gemaakt. De ware popsterren staan tegenwoordig achter het fornuis. Gelukkig is er alweer een nieuwe generatie die staat te springen om het over te nemen. En Joris Beidendijk is daar één van. Chef-kok van restaurant Rijks in de vleugel van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij kookte daar in no time een ster bij elkaar. Hij leerde het vak bij Ron Blauw en in een sterrentent in Montpellier in Zuid-Frankrijk. En in Frankrijk werd hij ook al een televisieberoemdheid. Mede door die ene keer dat hij live op televisie een vingertopje afsneed. Per ongeluk natuurlijk. En daarna stug doorkookte. Er is een nieuwe missie in zijn leven. Het ontwikkelen van een echt Nederlandse keuken die nog verfijnder is dan de slaafvink al was. Hij heeft ook een boek geschreven daarvoor. En Joris Beidendijk werd geboren in 1984. En vanaf komende herfst neemt hij bij de Johan Cruijff Arena de leiding over een dinnershow Palazzo. Daarover straks meer. Joris Beidendijk, welkom. Joris Beidendijk, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je bent gekomen. Je bent een druk man. Ik ben heel benieuwd naar jouw handen.
Ja, wat vind je ervan?
Nou, ik zie
twee puntjes.
Twee puntjes, dat is een soort tatoeage. Ik zie een brandwond die permanent is geworden. Aan de andere kant ook.
Ja, het valt mee tegenwoordig.
Een snee zie ik ook.
Ja, wat
een paar eigenlijk.
Ja, dat is standaard. Maar er zit genoeg eelt op om warme dingen vast te kunnen grijpen. En geitenbokjes uit elkaar te kunnen halen. En ja, wat vind je ervan?
Nou, er is mee gewerkt. Kijk, mijn handen, daar zit de verpakking nog omheen. kan je zeggen. En je onderarmen, mag ik die ook zien?
Ja, dit heeft wel een verhaal, deze vlek. Dat was vooral vroeger, dat je in de oven en zo hier verbrandt. Lijkt het net alsof je hele andere dingen hebt gedaan. Want die,
alsof je zelfmutilatie weer is begonnen.
Ja, die brandstrepen die staan haaks op de lijn van je arm, zeg maar. Maar dat heeft er dus niks mee te maken. Maar inderdaad, ja, hier streep en daar wat. Dat zijn echt die ovenrekjes, hè, die er dan zo tegenaan.
En altijd doorgaan, want ik herinner me op de Franse televisie dat je je vingertoppen door de blender haalde.
Je bent goed ingelicht, ja, dat klopt.
Live op televisie, handschoentje eroverheen, pleistertje erop en door.
Ja, dat was een wedstrijd. En ik ben getraind door mijn drie oudere broers eigenlijk. Nooit opgeven en altijd doorknallen. En deze middelvinger aan mijn rechterhand, ik heb er echt een beetje een trauma aan overgehouden. Maar ik was een aardappel aan het snijden op een mandolien. En die mandolien, hij zakt in of wat dan ook. En ik ga echt met volle kracht, volle vaart, tjing, hoor je nog, met mijn vinger over dat mes heen.
En het zijn scherpe messen.
Ja, het zijn scherpe messen. En het was ook echt zo'n flink stuk af. Op dit moment is dit is verdoofd, gevoelloos. En dat blijft. Maar inderdaad, daar hebben we papier omheen gedaan, een plastic handschoen omheen gedaan. En toen maar die wedstrijd afgekookt, want ik wilde winnen.
Zijn die handen nog steeds zo intens in gebruik? Of ben je inmiddels meer een generaal die de troepen aanstuurt van achter het front?
Nee, ik ben iemand die, ik hou van koken. Dus als ik iets wil blijven doen, is het wel koken. En inderdaad, ik ben druk met veel dingen. Maar ik probeer het wel zo in te richten dat ik nog steeds 10 of 9 services, zoals we dat noemen, service per week meemaak. Dus in Rijks, waar ik grotendeels van mijn tijd doorbreng, zijn we 7 dagen per week open. Alleen dicht op zondagavond. Dus 7 keer 2 services min 1 op zondagavond. Zijn 13 keer. Dus 13 keer servies draaien. En dan probeer ik zeker 9 of 10 van bij te zijn. En ook echt fysiek mee te koken. Want dat blijft gewoon het leukst.
Het is ook een grote tent. Dat gaat dan ook meteen om heel veel borden die eruit gaan als het vol zit.
Ja, we hebben 130 zitplaatsen. Gemiddeld eten onze gasten 4 tot 6 gerechtjes. Nou, dus reken maar uit. 2 keer 130 man op een dag. Nou, laat ik niet overdrijven. 230 man op een dag is een mooie gevulde dag. Maal 5 gerechten. Ja, dan gaan 1150, zeg ik dat goed. 1150 gerechtjes makkelijk over de pas heen per dag.
Op Michelinster niveau gebeurt dat niet veel. Zoveel borden eruit.
Nee, toen wij de Michelinster kregen bij Rijks. Nou, sowieso hadden we bijna niet durven dromen dat we dat ooit voor elkaar zouden kunnen krijgen. Want het is een zaak wat. Ja, het is een zaak met risico voor de Michelin-gids dan. De Michelin-gids houdt van veilige keuzes. Tenminste, ze willen hun geloofwaardigheid nooit kwijtraken. Dus geven ze een ster of twee sterren of drie sterren, dan moet iedereen het daarmee eens zijn. Iedereen die daar gaat eten. Dus dan is een zaak die twee dagen per week dicht is en ook misschien nog zaterdag met de lunch dicht is en dus eigenlijk de hele week met hetzelfde team kan staan. Dus veel veiliger voor Michelin om een ster aan te geven. En dan hoe minder couverts, hoe veiliger ook. Dus wij dachten van, oké, nou, we zijn 7 dagen per week geopend. We hebben zoveel zitplaatsen. Nou, we moeten wel verdomd ons best doen om het voor elkaar te krijgen. En we kregen het voor elkaar. Dus daar zijn we echt wel heel erg gelukkig mee.
En heel snel. Binnen 2-3 jaar had je hem.
Ja, binnen 2 jaar geloof ik. Dus dat is gebeurt tegenwoordig wel vaker. En dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk wel een goed gegeven. Want het gaat allemaal zo snel, zeg maar. De communicatie over wat goed is en niet goed is over restaurants. We gaan elke dag met de billen bloot. En dat moet ook kunnen. Hè. Je hebt social media. Eigenlijk zijn de recensenten in de kranten zijn alweer bijna achterhaald. Die moeten eigenlijk, willen ze iedereen voorblijven, op social media hun recensie schrijven. Want ja, alles is gewoon te vinden op Instagram, op Twitter, op Facebook. Ja.
Niet altijd even betrouwbaar, want het zijn altijd de ontevredenen die thuis inloggen. Als je lekker hebt gegeten, ga je even op de bank liggen muziek luisteren. Dan ga je niet meteen het internet volklodderen.
Nou, je hebt twee. Kijk, de recensies, sites, ja, die zijn gevoelig voor negatieve recensies, maar ook voor positieve. Maar vooral is het interessant om bloggers en van die gestoorde foodies die gewoon 3-4 dagen per week aan het reizen zijn en aan het eten zijn, om die te volgen, dan volg je wel, dan volg je de mooie dingen wel op de voet.
Dan weet je waar het over gaat. Je bent terug in je eigen oude habitat waar je opgroeide, Amsterdam-Zuid.
Ja.
Daar kom je vandaan.
Klopt, om de hoek van het Rijksmuseum ben ik geboren en getogen.
Je noemde al je oudere broers die je leerde nooit op te geven.
Precies.
En verder, volgens mij, wat ik een beetje begrijp uit je boek, ook wel een keurige familie.
Ja, ik denk van wel. Wij groeiden op in, voor de hoofdingang van het Vondelpark in de Van Egenstraat. En ik ben eigenlijk de enige van mijn broers die in Amsterdam ook echt geboren is. Net de buurt, prima buurt. Het lag vooral voor de hand, denk ik, om arts of advocaat of wat dan ook te worden in die buurt. Dus toen mijn ouders dan te horen kregen dat ik dan kok wilde worden, was dat voor mijn ouders. Ze waren heel blij dat ik iets vond waar ik liefde voor had en waar ik dus ook lange tijd lol in kon gaan hebben. Maar ja, in die omgeving was het kok. Wilt die kok worden? Zo. En er werd een beetje om neergekeken eigenlijk. Maar ik ben heel blij dat ik alles van huis heb meegekregen. Dat het belangrijk is om te doen wat je leuk vindt dan wat anderen vinden dat je eigenlijk moet doen. Maar die buurt was inderdaad dus een beetje gewoon een kakbuurt. Laat het maar gewoon
een kakkertje uit Zuid die toch kok wil worden.
Ja, precies. Ja,
dat was opmerkelijk. Maar je ouders hielden wel van eten. En
zeker,
van koken.
Ja, absoluut. Dat is een heel belangrijk iets in ons gezin. Dus mijn ouders die kochten ook nog voor mijn geboorte een boerderij in de Ardennen. Ze hadden gewoon een drukke baan in Nederland. Inmiddels 4 zoons. En toch dachten ze dat het verstandig was om nog even een boerderij te kopen in de Ardennen. Een boerderij die echt nog, die is nu 130 jaar oud, denk ik. Dus dat is echt een authentieke boerderij. Zelfvoorzienend. Nu wel iets moderner. Destijds geen leidingwater. Nu dan wel. Maar we vingen het water van het dak op. Dat was dan het water om mee te douchen en om je mee schoon te maken. Drinkwater moesten we halen uit de bron. We hebben echt zelf een bron gezocht met een wiggelroede en een bron geslagen. Dus een pijp van 5 meter de berg ingeslagen. Dat water laten testen. Dat is waanzinnig mooi puur water. Er is nog steeds een boomgaard. Mooie perenboom tegen het huis. Moestuin. Beneden aan de berg heb je een rivier lopen, de Ronse. Nou, dat zit vol met forel, dus wij gingen daar altijd vissen natuurlijk. Was ook voor mijn ouders wel lekker dat wij lekker op pad waren.
Je schetst echt een idylle.
Ja, als je jong bent is het eigenlijk de grootste speeltuin en de meest fantastische speeltuin die je kan verzinnen. Je kan er vuurtjes stoken, je kan je vissen zelf vangen en je kan er doen en laten wat je wilt. En je leert het echte leven kennen, want het stadsleven in Amsterdam is toch anders dan een boerenleven. Maar zonder dat ik het wist, is daar eigenlijk voor mij een zaadje geplant. Voor de passie die ik nu heb voor mijn vak.
De weekenden en de vakanties die je daar doorbracht. Dat is eigenlijk waar dit vak is begonnen.
Ja, eigenlijk wel, ja. En dan, als je heel jong bent, heb je niet echt door dat je... Kijk, onkruidwieden is een soort van monnikenwerk. Wat je als heel jong kind nog als een spelletje kan zien. Maar als je puber bent en al je vriendjes in Amsterdam gaan elk weekend uit... en denk je van, goh, volgens mij mis ik wat. Dus dan gaat het tegenstaan. En op een gegeven moment kom je op de leeftijd van... wat wil ik nou gaan doen met mijn leven? En toen dacht ik... Toen ik ergens afwasser was, zag ik daar koks bezig. Chef koks, stoere, soort piraatachtige macho mannen. Zag ik heel snel een mooi dingetje snijden en sauzen maken en zo. Dat ik heel betoverend vond. Toen dacht ik van wauw, dat wil ik eigenlijk ook. En toen dacht ik, ja, later ben ik erachter gekomen hoeveel ik heb gehad aan die tijd van elk weekend maar weer... De stationwagen in met mijn broers naar de Ardennen, hard aan het werk. Je moet je voorstellen, die boerderij was daar echt volgens de oude traditie gebouwd. Dus de leefkant, de woonkant van het huis, waar de zon de meeste uren maakt. En dan aan de achterkant van het huis heb je de stal. En dan in de winter gaan de koeien op stal en die zorgen dan voor een beetje verwarming voor het huis. Je hebt echt het hart van het huis, is de keuken. Er stond dan een oude kolenkachel, is nu vervangen voor een wat modernere, mooie aga. En die kolenkachel, dat is eigenlijk bijna gewoon één blok massief gietijzer. Dat ding, dat moet warm blijven. Dat hart moet blijven pompen. Want als dat ding afkoelt en dat ijzer dat gaat bewegen in elkaar en uit elkaar... door die temperatuurverschillen, ja, dat maakt dat gietijzer volledig kapot. En dan gaat hij ook roesten. Dus dat we moesten ook wel elke week daar naartoe... om echt letterlijk en figuurlijk gewoon kolen op het vuur te blijven gooien. En die muren van zo'n traditioneel gebouwd huis... Dat zijn gewoon. Je woonde bij je ouders thuis vroeger daar. En je vond de partner van je leven, je vrouw of je man. Nou, dat betekende trouwen en een huis bouwen. En daarna een gezin stichten. En dan trommelde je al je neven en nichten en weet ik veel wat op. En dan kocht je gewoon stenen. Want je hebt daar heel veel steengroeves. Je kocht wat hout en je ging daar gewoon bouwen volgens de traditie. Dus dat betekende dat al die huizen zijn op dezelfde manier gebouwd. In dezelfde richting zijn ze gebouwd. En er was geen cement of wat dan ook in 1800 nog wat. Dus die grote stukken rots eigenlijk, die grote stenen... die werden gewoon op elkaar gestapeld. Niet zo strak als een piramide. Dus er zat wel enigszins heel veel ruimte tussen. Dat werd dan gestuukt met leem. En zo wordt zo'n huis gebouwd. Dus die muren zijn wel 1 meter dik, zodat ze een beetje stabiel blijven. En als een muur van 1 meter dik natuursteen afkoelt... dan heb je gewoon een koelkast. Dan is het gewoon,
ijskoud daar in de winter.
Ijskoud. Dus we moesten het huis moest blijven leven. Dus dat was ook de reden dat we er echt naartoe moesten elk weekend.
En op zo'n kolenkachel kan je volgens mij ook koken.
Jazeker, ja. Dat gebeurde ook heel veel. Dus het mooie aan zo'n kolenkachel is dat de oven... een oventje, je moet echt gaan opstoken. Dus je hebt een vuurhaard, die verwarmt een hete plaat. Op die hete plaat heb je natuurlijk onder het vuur is het heetste gedeelte. Daar kan je heel heet, je water koken of je visje bakken of wat dan ook. En dan aan de andere kant heb je een stuk plaat dat koeler is. Dus de sudderplaat, zoals we dat noemen. En je hebt een oven. En die oven, dat duurt eventjes voordat die hitte erin zit. Je moet echt gaan stoken. Dan kan je het beste stoken met echt hout. En dan is bijvoorbeeld eikenhout brandt weer minder goed dan dennenhout. Je hebt heel veel dennen groeien in de Ardennen, maar ook heel veel eiken groeien in de Ardennen. Dus eikenhout is mooi om 's nachts op het vuur te leggen. En dennenhout geeft heel heet en kort en heftig vuur, zeg maar. Dus dat was goed om de oven op te stoken. En het mooie aan zo'n oven, in zo'n ouderwetse kachel, is dat je stilstaande lucht hebt. Dus we hebben zeg maar één iconisch gerecht voor mij. De kip met dragon en prei. Dat maakten we eigenlijk elk weekend. Nog steeds wel bijna elk weekend maak ik dat hier in Amsterdam. Maar maakten we daar sowieso elk weekend.
Die heeft ook je kookboek gehaald, toch?
Jazeker, ja. Ja. Het is misschien wel mijn favoriete gerecht uit het boek. Het is echt een mooie kip uit die streek, uit de Bastogne. Die vullen we met boter, peperzout en gedroogde dragon. Dus geen verse dragon, maar gedroogde. Maakt echt een aanzienlijk smaakverschil. En dan hadden we preitjes uit de tuin. Dus we gingen gewoon even prei pakken. Het oogst, het rooien van de aardappelen, dat werd altijd op één moment gedaan. Dan trokken we de hele tuin leeg, maar hadden we in de kelder. En die kelders die hebben daar de perfecte koelte, luchtvochtigheid en alles om groente en fruit donker te bewaren. Dus die aardappelen lagen dan in de kelder. Die haalden we aardappelen uit de kelder. En dan gaat die kip, gevuld met preitjes eronder en aardappeltjes eromheen, gaat in de oven. En dan heb je dus het voordeel van die stilstaande lucht, waardoor je dus een huidje krijgt dat zo perfect krokant wordt, dat kan je met niks anders nabootsen.
Ik krijg nou nachthonger als je dit zo zegt, maar goed. Je was eigenlijk al chef. Je zegt ik wilde chef worden, maar eigenlijk was je het gewoon al.
Nou, huiskok, amateurkok, familiekok. Nee, ik heb wel echt wel een hele hoop opgestookt van thuiskoken, zeg maar. En vooral, wat is een echt product? Hoe herken je een goed product? En dat vind ik altijd het mooiste voorbeeld om te geven is. In het voorjaar deden we altijd de moestuin helemaal aanleggen. En dus dan moest je de hele grond omspitten. En er zaten veel stenen in de grond daar. Dan moet je die hele tuin voorbereiden. En dan ga je aanplanten. Je maakt je plan. Je kan niet elk jaar op dezelfde plekje preien en je aardappelen zetten. Dan moet je een beetje omwisselen. Anders wordt die grond te arm, zeg maar. En dan op een gegeven moment dan is het oogsttijd. En op een gegeven moment als het de zon doorkomt en weet ik wat, dan explodeert die tuin echt. Dat is echt zo mooi om te zien. Mijn vader maakt wel eens elke week zeg maar een foto en stuurt hem op. En als je die dan versneld zeg maar afspeelt of bekijkt, dan zie je echt wat er in die tuin gebeurt. En op een gegeven moment moeten de aardappelen uit de grond. En we hebben een soort van oogstdag. Dat is echt een flinke, zware dag, zeg maar. Dan halen we alles wat uit de grond kan uit de grond. En dan ga je alles ordenen op grootte, want je gaat niet kleine en grote groenten bij elkaar bewaren, want kleine groenten droogt eerder uit of is minder lang houdbaar dan iets groots. En dan heb je zeg maar al die aardappelen zo gerangschikt. Dan heb je een grote bonkachtige aardappelen, tussenmaatjes en de hele kleintjes, de krieltjes. En die krieltjes, ja, dat is een beetje het cadeautje van de dag hard werken. Die eet je als eerste, die heerlijke krieltjes op. Die kunnen gewoon rauw in de koekenpan. Die kun je een beetje opbakken en het is zo lekker. En als je zo'n krieltje in je hand hebt, zo'n vers krieltje wat net uit de grond komt, en je gaat er met je vinger overheen, dan valt zo het velletje eraf. Zo vers is dat. En dat zul je in een supermarkt of bij de groenteboer in Amsterdam in ieder geval nooit meemaken. Want die aardappelen zijn gewoon wat ouder. En al een paar dagen oud is al oud. Dus er is ook bij groenten, heb ik daar geleerd, is er ook echt een wezenlijk verschil tussen verse groenten en zeg maar oude groenten. Het is bijna net zo zichtbaar en proefbaar als bij vis en vlees. En dat zijn de dingen die zou ik nooit ergens anders geleerd kunnen hebben. Maar één ding, grote verschil tussen zeg maar thuiskoken en uit eigen moestuin koken en weet ik wat, er is toch ook wel een soort van hele professionele slag. Kwam ik achter van het maken van sauzen waar je 3 dagen over doet. Ja, dat deden wij thuis niet.
Je begon eerst gewoon met een baantje bij een pasta-restaurant in Amsterdam.
Ja.
Niet heel fancy, maar wel gewoon goed.
Ja.
Daar zag je al een beetje wat het is om in een keuken te werken. En inderdaad hoe je een saus maakt. Maar toen wilde je heel graag doordringen op dat hoge niveau. Want je wilde wel kok worden, maar je wilde wel chef-kok worden. En liefst op een zeker niveau.
Ja.
Wat doe je dan?
Nou, ik heb het wederom het geluk gehad dat mijn ouders, die hebben altijd gezegd van, kom erachter wat je graag wil doen. Waar je echt, waar je helemaal in op kan gaan. En het maakt niet uit wat dat is. Want als je iets leuk vindt, dan kan je er ook heel goed in worden. En dat werd er dan wel een beetje verwacht van, als je iets doet, doe het dan goed. Dat werd wel echt een beetje mijn mantra. En dus ik was 16 toen ik ergens afwasser was en dacht van, wauw, wat die chefs daar doen, dat wil ik ook kunnen. En ik wil daar goed in worden. Dat kreeg ik van huis uit mee. En mijn ouders hebben me wel een beetje gestuurd van, oké, schrijf dan, zet eens een stip op de horizon. Wat is dat? Waar wil je naartoe werken? Nou, ik wilde heel graag een eigen restaurant. op topniveau. Nog geen idee wat dat dan zou betekenen. Maar ik was ook van mening, koken leer je niet uit een... ik tenminste niet uit een boek of uit een schoolboek. Koken is handwerk, is ambacht. En dat moet je leren in de praktijk.
Dus je wilde niet een opleiding gaan volgen?
Ik wilde geen opleiding volgen voor kok. Ik wilde wel een opleiding volgen om zeg maar het management van een restaurant te leren. En het rekenen en zo. Maar ik was van mening, je moet gewoon de beste kok die je in je omgeving hebt, moet je opbellen. En gewoon vragen of deze man of vrouw je kan opleiden. En deze persoon gewoon gebruiken om al je kennis uit te halen. En daar heb ik een plannetje voor geschreven.
En wie was het? Wie was de beste chef in jouw omgeving op dat moment?
Op dat moment Ron Blauw. Ron Blauw die zat net buiten Amsterdam in Oudekerk aan de Amstel. En daar gebeurde echt wat. Het was geen stijve tent, maar wel een tent op topniveau. Het bruiste, het gonste en er werd over...
Hoe kende jij dat dan? Want je was zo jong. Ging je dan al in een sterrentent eten?
Nou, nee, dat niet. Maar ik volgde wel de verhalen van Johannes van Dam op de voet. Het was echt...
Je las het Parool en zijn boekjes.
Ja, zoals misschien iemand anders, een ander kind, de Donald Duck op zaterdag aan het opwachten was. Was ik zeg maar de PS aan het opwachten. Ik zat letterlijk met mijn knieën voor de brievenbus te wachten totdat hij er was. En dan kon ik dat stuk lezen. En dan, ik had natuurlijk geen geld om in al die restaurants te eten. Maar dan, een beetje geobsedeerd was ik wel. Maar dan fietste ik naar zo'n restaurant toe om het te bekijken. En de kaart te bekijken en zo. En heel af en toe, misschien één keer in het jaar, dan namen mijn ouders me mee met de familie naar een restaurant dat het goed had gedaan bij Johannes van Dam. En op een dag heeft Ron ook een waanzinnige recensie gescoord in de PS. En dat is eigenlijk het eerste moment dat ik van dit restaurant hoorde. En er stond ook een soort van voorspelling in van dit is sterrenniveau. Deze man kookt op sterrenniveau en was toen eigenlijk net begonnen.
Dat is ook waar gebleken, want hij heeft dus een beetje voor elke tent wel een ster gewonnen uiteindelijk.
Ja, zeker. Ja, het is hij heeft gouden handjes, om het zo maar te zeggen. Maar goed, ik ben dat restaurant gaan bellen. En niet één keer, maar ik zou niet eens weten hoe vaak, maar tientallen keren. En elke keer werd er opgenomen. En zei ik, met Joris, hallo. Ik zou graag chef Ron Blauw willen spreken. Want ik heb een vraag aan hem. Maar heb je een afspraak of weet hij dat je belt? Zo kreeg hem alsmaar niet aan de lijn. En ze wist op een gegeven moment wel dat ik weer belde en wie ik was en zo. Tenminste, van alleen maar vanuit telefonisch contact. Maar goed, ik kreeg op een gegeven moment de keukenchef, Stefan van Sprang, aan de telefoon. Die heeft nu een waanzinnig restaurant in Oudekerk of in Amstelveen aan de Poel. En die zei van, wat wil je nou eigenlijk? En ik zei, ik wil graag opgeleid worden door jullie. En ik wil even mijn verhaal doen. Hij zei, kom maar even langs. Dus ik op de fiets gesprongen van Amsterdam naar Oudekerk gefietst. En daar met Stefan op een beruchte tafel. Tafel 20 was achter in het restaurant. Die mocht nog roken in de horeca. En hij zat daar met een sigaret zo. En ik wist al dat ik naar de Hoge Hotelschool wilde gaan. Om het management te leren. En dat had ik hem ook verteld aan de telefoon. En hij zegt van, je bent een kakkertje uit Zuid. Amsterdam-Zuid. Je gaat naar een Hoge Hotelschool. En je wilt kok worden. Volgens mij klopt er iets niet. Ik zei, dat klopt wel. Dat is precies wat ik wil gaan doen. En ik heb er ook een plan voor geschreven. Ik wil heel graag hier alles leren. 3 jaar gewoon als een soort van leerling met een eigen leerprogramma. Alles wat jullie weten opzuigen en kunnen. En jullie investeren dan heel veel tijd in mij. En in ruil daarvoor wil ik daarna nog 3 jaar blijven werken. Gewoon in dienst van. En ik had een oud leerboek. Eigenlijk alle koks die voor 1984 zijn geboren, die kennen dat boek, de Eugène Pauly. Het klinkt heel Frans, maar het is volgens mij is het een Zwitser die het geschreven heeft. En die heeft gewoon een prachtig leerboek voor in de keuken geschreven, waar alles heel secuur opgesomd staat van bruine fonds maken, blanke fonds maken, basisfonds, toneren, snijtechnieken, bla bla bla, alles staat erin. Dus ik hield die inhoudsopgave voor zijn neus. Ik zeg, dit wil ik leren, in 3 jaar dus. Eigenlijk heb ik letterlijk die inhoudsopgave uit het boek gepakt. En een soort van tijdschema erachter geschreven. Om het in 3 jaar te leren.
We gaan maar saus draaien, gaan maar partjes snijden, gaan maar garen, et cetera.
Ja, en eigenlijk het hele plan. Had ik toen ook nooit gedacht. Maar zo is het ook precies gegaan. Dus ik ben...
Maar je wist ook heel goed wat je wilde. Dat is eigenlijk uitzonderlijk voor iemand die zo jong is.
Ja, en ik denk dat vooral het fijne is dat ik nog steeds tot op de dag van vandaag... vind dat dat de juiste keuze is geweest. Want je kan wel iets vinden als je 16 bent of 17 bent. En dan een jaar later denk van, het is toch niet mijn ding. Hoeveel van mijn kennis zijn er wel niet van studie geswitcht. En ik heb zoveel mazzel, denk ik, dat ik nog steeds voel dat dit gewoon mijn roeping is, zeg maar.
In die keuken bij Blauw, los van dat die tent het zelf heel goed deed, stonden eigenlijk allemaal mensen die nu zelf ergens staan te koken met een ster of in ieder geval op een flink niveau.
Ja, blijkbaar
het is een soort kweekvijver gebleken.
Het is echt een gouden tijdperk geweest. Je hebt, de keukenchef was toen Stefan van Sprang. Nou, inmiddels 2 Michelinsterren bij restaurant Aan de Poel. Je had, zijn rechterhand Menno Post. Die heeft ook 2 sterren bij restaurant De Bokkendoorns. Die is overigens net volgens mij deze week voor zichzelf begonnen. Dus dat belooft ook veel goeds. Egon van Hoof, ook vorig jaar of 2 jaar geleden voor zichzelf begonnen met restaurant Mos. Nu ook meteen een ster gehaald. André Gerrits in het restaurant Het Amsterdammertje in Loenen aan de Vecht heeft ook een ster. En dat stond er allemaal met elkaar te werken. Dat was gewoon de ploeg. Dat was zeg maar Ajax 95. Tenminste, zo voelde het.
Een sterrenteam. Er kwam nog een stap, want je besloot op een zekere dag... Ik moet naar Frankrijk. Wil ik een nog hoger niveau halen, dan moet ik gewoon naar het zuiden.
Ja, dat stond echt op mijn wishlist. Dus ik ben opgegroeid met een beetje Bourgondische gerechten. Dus we hielden van koken en van lekker eten in ons gezin. Maar dat waren geen Italiaanse of Aziatische gerechten. Waren wel een beetje Frans georiënteerd. Dus ik dacht van, daar ligt wel mijn liefde. Je kan van klassieke muziek houden, je kan van jazz houden. Nou, ik hield, om het zo maar te zeggen, van de Franse keuken. Dus ik dacht van, als ik nou een beetje kan koken, als ik dat nou heb geleerd van Ron Blauw, dan is het tijd om de culinaire vervolmaking, of in ieder geval de puntjes op de i te zetten bij onder leiding van een Franse living legend. Dus echt gewoon een topchef aller tijden in Frankrijk, die zelf nog in de keuken staat. Dat was mijn droom.
Daar zijn er nogal wat van, maar hoe kom je daar terecht? Want de Fransen zijn natuurlijk toch ook chauvinistisch. Die zitten niet te wachten op een Hollander per definitie.
Nee, niet per definitie. Klopt. En ze spreken voornamelijk graag Frans in de keuken.
En iets sneller dan jij kan verstaan, ook al is je Frans goed.
Ja, mijn Frans. Ik dacht dat mijn Frans redelijk was. Nee, ik heb die 6 jaar echt precies, bij wijze van spreken van 1 november tot 1 november 6 jaar volgemaakt bij Ron.
Toen was je klaar en toen kwam de grote reis.
En toen heb ik inderdaad mijn baan opgezegd bij Ron. Ik heb mijn huisje opgezegd in Amsterdam. Ik heb een Peugeotje gekocht. Ik heb een Michelin-gids gekocht. En alles wat er in mijn Peugeotje paste, erin gepropt. En ik ben naar Parijs gereden. Ik denk van, Parijs, er zitten duizenden restaurants. En er zitten zeker tientallen toprestaurants. Michelin-gids gepakt. En eigenlijk alle 2- en 3 sterren restaurants op een plattegrond. Zo aangestipt. En die ben ik gewoon afgegaan met een stapel cv's onder mijn arm en in mijn gebrekkig Frans binnengestapt. Bonjour, ik ben Joris en ik zou hier graag willen werken. Kan ik de chef spreken? Kan ik mijn cv achterlaten? En je denkt, als je 6 jaar ervaring hebt bij wat inmiddels een 2-sterren restaurant was geworden, namelijk Ron Blauw restaurant, denk je van, nou, dan kom je in Frankrijk. Hebben ze in Frankrijk wel begrip en respect voor? Dat moet een fluitje van een cent worden. Nou, ik ga de eerste tent binnen. En ik zie daar een beetje gestreste mensen en weet ik veel wat. En die vragen van, wat kom je doen? We zijn aan het opstarten voor de lunch. Heb je een afspraak met de chef? Nee, heb ik niet. Ja, ga alsjeblieft weg, stuur maar een e-mail. Nou, jezus, wat een onbeleefde mensen.
Maar help me even, hoe gaat het? Want je zit in Parijs. Je had volgens mij zelfs een tent achter in de Peugeot.
Ja, klopt, ja.
Om te kamperen als het geld op was. Ja. En dan loop je gewoon aan en dan zeg je... Ja. Ik kom niet eten, ik kom werken.
Ja, in feite wel. Eigenlijk precies hetzelfde als dat ik heb gedaan bij Ron. Op de deur kloppen en vertellen wat ik wil komen doen. Ik wil leren. Maar ze zaten er niet op te wachten.
Dan zeggen ze heel netjes, va-t'en.
Nou, dat is niet zo heel netjes, maar...
Foutez le camp.
Nee, ze... Ik kwam natuurlijk ook zonder afspraak of wat dan ook. En ik heb het nu ook wel eens als er bij ons iemand tijdens het drukke moment op de dag even wil praten. Ja, dan zeg ik ook, ja, spijt me, ik heb echt geen tijd nu, maar stuur alsjeblieft even een e-mail. En nu snap ik het ook, maar ik denk dat het toch mijn naïviteit was. En ik dacht van, nou ja, met mijn ervaring nu moet ik toch wel ergens een baantje kunnen krijgen in Parijs. Maar ik heb dus letterlijk en figuurlijk 30 twee- en drie-sterren restaurants bezocht.
Want je mantra was nooit opgeven.
Nee, exact. En het was één van die 30 restaurants die zeiden van, nou, je mag wel even je verhaal doen. Wat is er aan de hand, weet je wel? En dat was bij, volgens mij bij Guy Savoy. En daar kon ik dan wel mijn cv achterlaten. En ze zeiden van, nou, weet je, geen plek, maar je hoort wel van ons. Nou, natuurlijk nooit meer wat van gehoord. Toen dacht ik wel even van...
Je moest terugkeren met een nederlaag in je kontzak.
Nou, ik schaamde me echt heel erg. Maar kijk, er waren nog wel meer steden in Frankrijk. Dus ik ben doorgereden naar Lyon. Een stuk zuidelijker. En daar zitten ook een aantal topzaken.
De stad van Bocuse.
Ja, het gastronomisch kapitaal, zeggen ze ook wel eens. Maar er gebeurde gewoon precies hetzelfde. Dus kwam ik ook niet aan de bak. En toen ben ik doorgereden naar Montpellier. En daar zat één restaurant waarvan ik wist, dat is een topzaak van de twee sterren tweeling Laurent en Jacques Purcell. Die ooit 3 sterren hadden, nu 2 sterren. En ik wist dat daar een paar topchefs ook waren opgeleid. Namelijk André Chang en René Redzepi van het restaurant Noma. En ik dacht van oké, wauw, daar ga ik het gewoon nog als laatste proberen. Maar ik was wel echt hopeloos. Want ik dacht echt van hoe kan me dit overkomen? Ik ga met mijn grote mond vertrekken uit Amsterdam. Een gevulde auto en weet ik veel wat. En zo van jongens, ik zie jullie over een paar jaar wel weer. En dan, dan kan ik helemaal goed koken. In de Montpellier ben ik een uur of anderhalf voor dat restaurant gaan ijsberen. En echt wel een beetje met de gedachte van dit is mijn laatste kans. Toen ben ik binnengestapt, kom aan de receptie en ik zeg, ik ben Joris en ik zou graag de chef willen spreken. Ik kom uit Amsterdam gereden, ik zou heel graag persoonlijk mijn cv overhandigen aan de chef. Ja, maar goed, heb je een afspraak dan? Ik zeg, nee, ik heb geen afspraak, maar goed, ik kan toch wel eventjes gewoon mijn cv overhandigen. Ja, als je geen afspraak hebt, dan kunnen we weinig voor je doen. En toen zag ik gelukkig Laurent Purcell lopen en ik kijk hem aan zo van ja, dit is de man, weet je, deze moet ik hebben. En hij kijkt me aan en ik loop hem af en hij begint eigenlijk wat sneller weg te lopen en hij duikt ergens een hoekje om en die mensen van de receptie erachteraan en ik zeg van ja, die moet ik hebben. En die mensen van de receptie die zijn achter me aangegaan, die hebben uitgelegd van ja, dit is een jongen uit Amsterdam.
Dat zijn natuurlijk een soort goden daar, sterrenchefs. In Frankrijk zijn dat popsterren.
Ja, zeker.
Het
ja.
is alsof je naar de minister-president toe loopt.
in feite wel, ja. Ja. Dat is een perfect uitgedrukt...
Dus jouw strategie had heel averechts kunnen werken. Ze hadden ook kunnen denken, die Bataaf moest zo snel mogelijk de zaak uit.
Ja, ik heb dat echt volkomen verkeerd ingeschat. Maar omdat ik een beetje aandacht vroeg, heeft Laurent Purcell toch gezegd van nou, oké, goed, laat hem even plaatsnemen en ik hoor het wel even aan. Dus heb ik daar in mijn gebrekkig Frans mijn cv gegeven en gezegd van nou goed, ik zou hier heel graag willen werken en dit en dat. Toen zei hij, nou, we hebben best een leuk gesprek gehad van 20, 25 minuten. Maar hij zei toen van nou ja, je overvalt me een beetje en ja, mijn team is gewoon op orde. Dus ga alsjeblieft terug naar Amsterdam. Ga je ding doen en dan hoor je wel van me. Ik weet nu van je bestaan en ik heb je cv. En dan, als ik dan plek heb, dan neem ik contact met je op. Nou, ik ging natuurlijk met een rotgevoel en een gevoel van schaamte. En weet ik voor wat, liep ik die tent uit en een beetje hopeloos. Dus ik ben teruggesukkeld naar Amsterdam. En heb ik ergens, met mijn capuchon op, ben ik in een keukentje wat klusjes gaan doen. In de hoop dat niemand me zou zien of herkennen. Dus ik kreeg gelukkig na 2 weken bericht van Laurent Purcell. Ja, er is iemand uitgevallen in mijn team, onverwachts. En ik verwacht je over 2 weken omgekleed in de keuken. We beginnen om 8 uur, maandag, die dag, bla bla bla. Nou, ik sprong natuurlijk een gat in de lucht. Maar tevens ook een soort van stressgevoel. Want ik moest alles nog opzetten en regelen daar. Dus ik ben meteen weer teruggescheurd naar Montpellier. Op zoek gegaan naar een huisje. Naar een kamer. En dan heb je te maken met agences immobiliers, een soort makelaars in die studentenstad. En
huisje. Bureaucratie en alles wat erbij komt kijken.
Het was echt bizar. Want ik ging naar die makelaar en we vonden een huisje. En die zeiden van, oké, het enige wat we van je nodig hebben is een bewijs van dat je inkomsten hebt. Dus een getekend contract van het werk. En een bewijs van een bankrekening. Oké, dus ik naar... eerst naar het werk toe en gevraagd om een contract. En toen zeiden ze van, ja, oké, om het contract te maken hebben we een adres nodig waar je woont en ook een bankrekeningnummer.
Een impasse, wauw.
En daarna naar de bank. En die hadden natuurlijk een bewijs van inkomsten nodig. Oftewel een getekend contract en een adres nodig. Dus ik zat daar van het kastje naar de muur. En op een gegeven moment ben ik bij die bank gaan zitten met twee mobiele telefoons. En heb ik gezegd, heb ik... Hier op deze telefoon heb ik mijn werk, mijn toekomstige baan gebeld. Op de andere de makelaar gebeld en heb ik geroepen... Oké, jullie gaan nu allemaal zeggen dat je akkoord bent, want anders komen we er niet uit. Nou, toen was het getekend en gedaan en toen kon ik beginnen met aan mijn nieuwe avontuur.
En dat, daar heb je het echt geleerd. En dat is echt een vuurdoop in zo'n drie sterren, voormalig drie sterren Frans restaurant. Echt de top van Frankrijk. Je bent daar je huidige vrouw tegengekomen. Die werkte in de bediening van het restaurant. En daar heb je je vuurdoop ondergaan. En uiteindelijk ben je teruggekeerd naar Nederland.
Ja.
Inmiddels ben je een goede chef. Je hebt een ster bij elkaar gekookt. Beetje onder de hoede van Ron Blauw nog steeds.
Nee, niet meer.
Niet meer, bij Bridges toch?
Bij Bridges was dat inderdaad onder de vleugels van Ron Blauw. Dus ik werd tijdens mijn avontuur in Frankrijk... gebeld door Ron van of ge-sms'd van, hey, kunnen we even praten? En ik zat daar in mijn avontuur en ik wilde daar niet uit. En ik wist wel dat hij iets, zeg maar, aan te bieden had. Dus ik heb teruggestuurd, dat hoeft niet. En toen zei hij van, nou, ik denk wel dat het interessant is. Dus toen dacht ik van, oké, laten we even bellen. Toen heeft hij verteld over The Grand en het een beetje ingedutte restaurant Bridges. Dat had een opsteker nodig en hadden ze Ron Blauw gevraagd als adviseur. En Ron die had dan een chef nodig en dat kon ik dan zijn. Dus dat is voor mij eigenlijk een prachtige stap. Met nog een beetje een veilig vangnet, namelijk Ron daarachter. Om voor het eerst chef te worden. En dat heb ik met twee handen aangegrepen en teruggegaan naar Amsterdam. En daar hebben we ook binnen 10 maanden eigenlijk hebben we een Michelinster ontvangen. Dat was echt een droom, nog meer dan een droom die uitkwam. En dat heb ik 2 jaar gedaan. Een topzaak neergezet en toen kwam restaurant Rijks.
Een hele nieuwe ambitie, want het Rijksmuseum verbouwt. Het was een van de wensen van onder meer Wim Pijbus dat er ook een goed restaurant bij zou zitten. En dat moest iets te maken hebben met dat Rijksmuseum.
Ja.
Dus iets met de Nederlandse identiteit. Maar ook iets met de historie, met de Gouden Eeuw. En ook iets met de wereld. Nederland in de wereld zou je het kunnen noemen.
Ja.
Dat is allemaal heel erg terug te vinden op de kaart. Ik ben als voorbereiding gaan lunchen. En het zijn allemaal echt Nederlandse ingrediënten, zo lokaal mogelijk.
Ja.
Desalniettemin qua smaken kom je ook allerlei Oosterse invloeden tegen. Het is helemaal niet stampot of zoiets.
Mm-hmm. Klopt.
En die Franse invloed is ook heel erg terug te vinden. Dat er bijvoorbeeld orgaanvlees wordt geserveerd. Dat je in Nederland toch niet heel vaak op de kaart zult aantreffen.
Ja, je omschrijft het goed. De basis is inderdaad het Hollandse product. Dus eigenlijk zijn we heel veel besteden met plezier heel veel tijd aan het vinden van producenten van mooie kazen of mooie melkproducten, wijnen, bieren, groenten, vissoorten, maar ook onbekendere vissoorten uit onze mooie Noordzee. En dat zetten we op de kaart, letterlijk en figuurlijk. En we zijn echt niet vies van vanille en gember. En dat heeft, weet je, in het begin hebben we echt gedacht van alles moet per definitie een link met Nederland hebben. Maar dat hebben we een beetje losgelaten, want het gaat gewoon om lekker eten en drinken. En we zijn nog steeds het uithangbord van de Nederlandse keuken met Rijks. We zijn niet de enige in Nederland hoor, maar we zijn een van de uithangborden van de Nederlandse keuken. Je ziet toch wel al die andere invloeden zie je terug. Het is echt een unieke kaart.
En ook alles wat jij hebt gedaan komt daar terug. Als je in zo'n Frans restaurant in de keuken staat, dan is het heel hiërarchisch.
Ja.
De chef die moet je fourvoyeren.
Ja.
Die mag je nauwelijks aankijken.
Nou ja, dat is overdreven, maar...
Tegenspreken zul je hem nooit.
Nee, zeker niet. En, maar goed, dat, in een keuken is dat sowieso wel prettig. Vooral tijdens de drukte wordt er gewoon heel kort en bondig gecommuniceerd. En gaan we niet in discussie en zo. En in Frankrijk is inderdaad de hiërarchie en de organisaties zijn niet plat. Integendeel, je hebt een chef, je hebt een seconde, je hebt een sous-chef, je hebt een junior sous-chef. Weet je, er zijn wel 10 laagjes zeg maar in zo'n keuken. En in Nederland, we zijn gewoon Nederlands. En we houden van platte organisaties. En,
direct en snel.
En bij ons in de keuken is eigenlijk iedereen hetzelfde. Iedereen werkt als zijnde een chef de partie. En je hebt, ik ben dan chef en weet ik wat. Maar ik werk ook gewoon mee. En dat vind ik wel zeg maar het prettige. Vind ik prettiger eigenlijk.
Zijn er momenten dat je het werk haat? We begonnen met je handen, met je armen. Dus evident als je iets brandt of snijdt, is het even geen leuk werk. Maar er zijn natuurlijk ook dagen dat het gewoon amper te doen is.
Ik heb wel eens geroepen dat ik het woordje passie gewoon verschrikkelijk woord vind. Ik heb het zelf al een paar keer gebruikt vandaag. Maar heel vaak wordt het als een soort van excuus gebruikt. Dat in één keer alles moet mooi maken en goed moet maken. Maar in de keuken werken is echt niet altijd altijd leuk. Ik heb nu een gezinnetje en ik je mist vaak het in bed leggen of je werkt vaak op de feestdagen en af en toe is het gewoon hard knokken en gaan er dingen mis en of heb je een gast die een klacht heeft wat dan ook en dat ja dan denk je wel eens van shit, het is eigenlijk helemaal niet leuk, maar juist om zo'n missie te hebben en wij in Rijks hebben echt de missie om Nederland culinair op de kaart te zetten. Ja, dat houdt je gedreven, die discipline en die stip op de horizon. Dat zorgt ervoor dat weer of geen weer of dat houdt je gewoon scherp.
Dat is trouwens wel een grote stip op de horizon. Nederland culinair op de kaart zetten.
Ja, maar ik voel aan alles dat het gaat gebeuren.
Dus dat Nederland nu eindelijk mee gaat tellen in de wereldwijde keuken.
Wat dat betreft staan we echt om het in Rijksmuseumachtige woorden te zeggen, aan de vooravond van een gouden eeuw voor de Nederlandse gastronomie.
Dat is interessant dat je daar zegt. Van een soort renaissance, of misschien wel niet eens renaissance, maar gewoon
de naissance.
De geboorte van een echte Nederlandse keuken.
Ja, ja. Nee, wat er op dit moment gebeurt, of gaande is in de jaren 80 is denk ik het eerste moment geweest dat je echt een beetje op gastronomisch niveau kon eten in Nederland. En dat was met de generatie van Cas Pijkers. Cas Pijkers heeft op zijn beurt ook een generatie getraind. En laat ik zeggen dat de tweede generatie is Johnny Boer, Ron Blauw, Kranenborg zit daar ook misschien nog op bij. En ik denk dat we nu een soort van derde of vierde generatie koks hebben. En dat is natuurlijk een sneeuwbaleffect geweest. Een Cas Pijkers traint er 5, die 5 trainen er 5 enzovoort. Je hebt nu een enorme actieve jonge groep chefs die allemaal enorm bezig zijn met kijken van wat hebben we hier nou allemaal in Nederland? Want in de jaren 80 moest al het goed uit Frankrijk komen. Maar inmiddels zijn we erachter dat we in Nederland ook heel veel moois hebben. En dat is wat er nu gaande is. Als je er een beetje een studie van maakt, je hebt zoveel mooie authentieke producenten van de meest waanzinnige producten. Ja, dat moet gewoon boom op het bord gelegd worden.
De Leidse melk zag ik op je kaart staan, om maar eens wat te noemen. En heel veel andere lokale bijzondere producten. Het is ook in ethisch en moreel opzicht een soort voorbeeld. Hè? Zo'n sterrenrestaurant moet laten zien wat er mogelijk is. En van koken wordt veel gevraagd. Het moet ecologisch verantwoord zijn. Het moet gezond zijn. Het moet ethisch helemaal in orde zijn. Het moet allemaal van zuivere producenten komen. Nou, ja. Ga zo maar door. Daar ben je ook een soort voorvechter van. Bijvoorbeeld met het geitenbokje.
Ja, nou, dat is inderdaad iets waar ik me enorm hard voor maak. Dus in Nederland zijn we gek op melkproducten. En dat kan melk zijn van koeien, van schapen. En ook enorm veel van geiten. En dat is eigenlijk gewoon uit de kluit gegroeid. In de jaren 80 had je volgens mij iets van 2000 geiten in heel Nederland. En tegenwoordig zijn het iets van 400.000. Dus dat is een groei, extreem. En het zijn voornamelijk, of grotendeels, zijn dat melkgeiten. Die melk produceren voor de geitenkaasindustrie, voor de geitenyoghurtindustrie, et cetera. Maar een bijproduct van de melkproductie zijn geitenbokjes. Dus een geit gaat pas melk produceren als het kindjes krijgt. En de helft van de kindjes die geboren worden, dat zijn bokjes. En de bokjes geven geen melk, geven geen kindjes. Dus zijn voor de boer die echt in de melkbusiness zit, ja, daar hebben ze nog niet echt een bestemming voor gevonden. Terwijl dat geitenvlees heel erg lekker is. En dat zit ook nog een beetje tussen onze oren in Nederland. Lamsvlees eten we, maar als jij jong geitenvlees eet, nou, ik noem het wel eens lamsvlees deluxe, het is zo ongelooflijk lekker. En ik probeer dat nu een beetje, ik maak me er echt hard voor om dat aan de man te krijgen. Want er worden iets van 140.000 geitenbokjes per jaar, of geitjes geboren, waarvan de helft dus bok is. En die 70.000 bokken, daarvan belandt maar ongeveer 1200 stuks belanden op het bord in Nederland. Dus die eten we niet op. Dat wordt geëxporteerd of dat eindigt in andere dingen waarvan we niet eens precies weten. Want het is een behoorlijk geheimzinnige business. En dat komt allemaal door de productie van melk. Dus eigenlijk iedereen die verzot is op geitenkaas en veel geitenkaas of geitenmelkproducten eet, die moet ook af en toe eens een geitenbokje eten om dat een beetje in balans te houden. En in Rijks doen we één keer in het jaar met Pasen. Pasen is in heel veel landen, wordt daar volgens de traditie lamsvlees gegeten. En in Rijks proberen we die traditie een beetje een nieuwe draai te geven. En zetten we geitenbok op de kaart. Dus ook een beetje het begin van het seizoen. Dus de lente breekt aan en de jonge geitjes worden geboren. En dan kan je tot ongeveer oktober kan je echt waanzinnig mooi jong geitenbokkenvlees eten.
Het is wel mooi, want om bij het Rijks te blijven, in de kunst is vaak het lam het symbool van de onschuld en de geit het symbool van het kwaad.
Ja, klopt.
Dat is de duivel, die heeft hoorns.
Ja, daarom is het eigenlijk bijna wel mooi paradoxaal om dat met Pasen te serveren natuurlijk. Maar goed, ik denk dat we nuchter genoeg zijn om in te kunnen zien dat het een prima nieuwe draaiende traditie is. En als je dat geitenbokkenvlees eet, dan smelt je.
Je hebt nu een restaurant met heel veel eters en een ster. Dus dat is hoog niveau. Daar ben je al heel druk mee. Je schrijft columns.
Ja.
Je schrijft boeken. Je verschijnt op televisie. Je geeft workshops. Dat is ook de aanleiding dat we hier nu zitten. Dat er weer een hele reeks aankomt ook bij zo'n evenement. Ik vraag me echt af hoe je dat doet.
Ik soms ook. Nee, het is. Ik denk wel dat ik het maximale uit mijn dagen haal. En ik heb. Je slaat eigenlijk mijn belangrijkste bezigheid of ding in het leven sla je over mijn gezin.
Ja, en ook nog twee jonge kinderen.
Ja, en vooral een ijzersterke Française die me in alles enorm steunt. Want als ik dat niet had, als ik niet die stevige, dat stevige fundament thuis had, dan zou ik dat allemaal niet kunnen doen. Maar ik ben het mee eens. Het is veel en het is druk. Dus ik moet ook vaak nee verkopen, helaas. Daar hou ik niet zo van. Daar ben ik ook niet heel goed in. Maar ik wil wel alles goed blijven kunnen doen. Dus we doen stapje voor stapje. Ook al is het veel.
Want de meeste chefs die zijn toch nog vooral het meest in hun eigen keuken te vinden.
Ik ook.
Ja, ja. Gewoon 's ochtends daar aanwezig, 's middags daar aanwezig, 's avonds.
Ja.
Hoe vind je vrouw het eigenlijk in Nederland? Want het was niet de aanvankelijke afspraak dat jullie naar Amsterdam zouden komen.
Nee, zij is geboren in het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Montpellier. En daar is het bijna altijd lekker zonnig. In november heb je misschien eens een keer een rotmaand. Ze heeft ook gewoond op Mayotte in Burkina Faso, wat ook waanzinnig warme en mooie idyllische plekken zijn op aarde. Ze kwam tijdelijk even terug naar Frankrijk, ging tijdelijk even werken in restaurant Jardin des Sens, waar ik toen ook werkte. Ik was op slag verliefd en heb er werk van gemaakt en zij is er ingetrapt, om het zo maar te zeggen. Haar plan was om daar heel kort te blijven en dan weer te vertrekken naar een zonnige plek op aarde. En toen nam ik haar mee naar Amsterdam. En dat was, in de winter van 2012. Of tenminste het najaar van 2012. En het was toen enorm aan het sneeuwen en enorm koud. En echt totaal geen goed visitekaartje voor Amsterdam. En daar kwam zij dan aan. En ik dook meteen het nieuwe Bridges-avontuur in.
En dus je was er nooit?
Ik was er weinig. En ze had toen echt zoiets van, wow, dit gaan we niet heel erg lang doen. Inmiddels zitten we er bijna 6 jaar hier. En hebben we niet heel veel reden om weer te vertrekken. Behalve dan dat ik wel beloofd dat ik er ooit terug meeneem naar de zon.
Waar dat ook zal zijn.
Waar het ook zal zijn, ja.
Misschien in Frankrijk of elders.
Precies.
Je hebt in die periode toen je voor Chardin de Saint werkte, heb je ook veel van de wereld gezien. Want zij stuurde jou uit als een soort vertegenwoordiger op allerlei culinaire evenementen.
Ja,
in klopt. Azië, Singapore, geloof ik.
Ja, kijk, wat je heel veel ziet, vooral in het buitenland en ook steeds meer in Nederland, is dat er veel chefsuitwisselingen zijn. Dus chefs nodigen elkaar uit om samen te koken. En dat is niet alleen voor je gast heel inspirerend en een hele mooie service. Want de gast hoeft geen vliegticket te kopen van Singapore naar Frankrijk of wat dan ook. Maar het hele restaurant verhuist eventjes naar Singapore. En de pourcels waren ongelooflijk populair en die werden overal uitgenodigd. Spraken alleen geen goed Engels. En die werden dan uitgenodigd op plekken waar ze een keuken moesten runnen in het Engels. En ze hadden altijd iemand nodig die dat voor ze regelde en organiseerde. Nou had ik het geluk dat degene die dat altijd deed, vertrok. En in de keuken waar ik toen werkte, was ik eigenlijk de enige die Engels sprak. Toen zeiden ze van, goh, zou jij voor ons zo'n, ik noem het maar even, klusje willen doen? De eerste klus is in Singapore bij restaurant André. Nou, dat is tot vorig jaar de nummer 14 van de wereld. Een 2-sterren restaurant, een oude pupil van hun. Nou ja, ik zei natuurlijk, ja natuurlijk. Maar doodzenuwachtig was ik ergens ook wel. Want wat je krijgt is, je krijgt gewoon een ticket naar Singapore. Je krijgt een menu met gerechten van de pourcels. En dan is het succes. Dus, maar ik dacht van, deze kans laat ik niet liggen. Dat ga ik gewoon doen. Dus ik zei van, ja, geen probleem, het regel ik. Dus ik naar Singapore toe en toen kwam ik daar bij André Chang aan. En toen gingen we dat menu doornemen. En toen zei hij van, dit gerecht, hoe maken we dat eigenlijk? Dus ik van, ja, heb ik eigenlijk nog nooit gemaakt. Maar goed, dus wel een spannende bluff. Het is wel volledig goed gekomen. En de eerste keer ging zo goed dat dat ze me meteen meenamen naar Shanghai, naar Hongkong, naar Brazilië, naar Libanon. Om allemaal van die hele gave chefsuitwisselingen te doen. En dat, daar heb ik ook zoveel van geleerd.
Want dan ontmoet je ook chefs uit de hele wereld.
Je ontmoet chefs vanuit de hele wereld. Je leert nieuwe producten kennen. Bereidingstechnieken leer je kennen. En het is in alle opzichten gewoon ongelooflijk inspirerend om te reizen. En dan vooral ook kokend te reizen. Dus dat doe ik nu in Rijks ook.
Je reist ook nog steeds. Je doet uitwisselingen.
Ja, we doen chefs uitwisselingen. We nodigen vier keer per jaar ongeveer nodigen internationale topchefs uit bij ons. In veel gevallen nodigen zij ons terug uit. Ik vertrek bijna naar Peru om daar oude bekende chefs die ook in Rijks hebben gekookt te gaan bezoeken en zo. Dus ja, dat is je leert dan in zo'n korte tijd zoveel. Want als je bijvoorbeeld de chefs bij jou in het restaurant uitnodigt, dan brengen ze de kennis van 6 of 7 signatuurgerechten mee, waar ze waarschijnlijk 3 jaar of langer in tijd in hebben gestoken om het zo top en perfect te maken. Ze nemen ingrediënten mee. Je bent gewoon een week lang op stage. En wat misschien wel het tofste is dat je die chefs een week lang vragen kan stellen over bijvoorbeeld, hoe organiseer jij je privéleven? Want hoe doe je dat? Je bent ook getrouwd, je hebt ook kinderen. En waar komt die filosofie die je hebt opgebouwd vandaan? Dat soort dingen kun je nooit vragen. Kun je nooit in een boek teruglezen.
Het leven van zo'n chef is iets wonderlijks. En met name als de jaren gaan klimmen. Dit jaar ging Bocuse dood bijvoorbeeld. Ja. Een man die weliswaar niet meer echt aan de leiding stond, maar toch nog vaak in dat restaurant was. Toch gewerkt tot de laatste snik. En ik vind het altijd wonderlijk dat je dan als chef maar doorgaat en doorgaat. Terwijl het eigenlijk topsport is. Een voetballer houdt op voor zijn 40ste. Nou, voor zijn 30ste misschien wel.
Ja.
En een chef die moet maar doorgaan.
Ja, ik denk ook dat er geen andere keuze is eigenlijk.
Dan gewoon maar door blijven koken en je handen blijven fikken. En
ja, maar weet je, we houden ook, de meeste chefs houden ook zoveel van hun vak. Want we hebben ook echt gewoon het mooiste vak. Elke dag met waanzinnige, mooie, verse producten werken. Ik krijg er vlinders van in mijn buik. En als je doet wat je leuk vindt, dan denk ik dat je er heel lang heel veel energie voor kan blijven houden.
Wat is je droom? Want je zit hier nog niet zo lang, dus voorlopig zal je hier wel blijven. Maar Als er een stip aan de horizon staat verder?
Nou, de grote ambitie, de bigger picture, daar hebben we het al een beetje over gehad, is echt om Nederland culinair op de kaart te zetten. Ik heb als een van mijn gastchefs afgelopen jaren Virgilio Martinez uit Peru over de vloer gehad. Nummer 4 van de wereld. Nou, goed, echt een waanzinnige chef, maar vooral ook een hele sympathieke en visionair eigenlijk. En het eerste wat hij vroeg, want hij is onderdeel van Peru is immens populair geworden in een paar jaar tijd. En echt een culinaire hotspot bestemming geworden. En hij vroeg als eerste aan mij van, goh, hoe is de samenwerking met Nederlandse chefs? Hoe is jullie band? Ik vertelde van, nou ja, goed, we hebben een goede band, maar je hebt een beetje groepjes. Dat is een groepje wat met elkaar veel omgaat. Dat is een groepje. En hij zei van, nou, als je er wat van wil maken in Nederland, dan moet je al die krachten bundelen en met z'n allen samenwerken, met z'n allen alle kennis die je hebt delen. Geen geheimen meer, open boek. En samen Nederland van de grond trekken, van de grond krijgen. En dat is eigenlijk waar ik op hoop en waar ik naartoe wil werken. Dat is mijn ambitie, mijn droom.
En zoals de hele wereld nu ceviche op de kaart heeft staan uit Peru, vaak wat minder dan het zou moeten zijn, maar vooruit. Wat zou dan het Nederlands gerecht zijn dat je in de wereld terug op de kaart zou willen vinden?
Ik denk dat de signatuur van de Nederlandse keuken niet zozeer zit in een signatuurgerecht. Nog niet, want dat gaat zich ontwikkelen. Maar vooral in het product. En het product is de signatuur van Nederland. Dat betekent dat we kaamshoen, dus dat is een heel mooi authentiek kippenras uit Kaam, dat echt niet onderdoet voor de bressenkip uit Frankrijk. Kijk, dat is de signatuur van Nederland. We hebben een Noordzee gevuld met waanzinnige vissen. En er is meer dan kabeljauw en Noordzeetong en tarbot. Er is ook hondstong en er is ook Pieterman. Dat is ook een waanzinnig visje uit de Noordzee. En we hebben de meest waanzinnige kazen. En dan vooral de goudse en harde kazen. Ja, er is gewoon geen land wat betere goudse kazen maakt dan Nederland. Ja, ik vind de parmezaan vind ik heel lekker. Maar een oude boerengoudse opleg of een oude Olde Remeker of brandrood of een Leidse kaas, er is gewoon niets dat lekkerder is dan dat. En dat is onze signatuur.
Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Veel succes met
we missen
alles wat je gaat doen.
Eén nieuw project.
En dat is?
Palazzo. Ja. Nee, en in dit najaar ga ik de scepter zwaaien in de keuken van de spiegeltent van Palazzo. Dat gaat vanaf 21 november plaatsvinden naast de Johan Cruijff Arena. En daar zal ik zorg dragen voor een viergangenmenu in een fantastische show met internationale top-acts. En na 6 jaar afwezigheid komt Palazzo weer terug naar Amsterdam. En ik ben eigenlijk heel erg trots dat ik dat mag doen, want 10 jaar geleden.
En ook best een periode ga je dat doen.
Ja, gedurende van 21 november tot en met 3 maart. En wat leuks om te vertellen is dat 10 jaar geleden ben ik souschef geweest onder de vleugels van Ron Blauw bij Palazzo. En het is dus wel heel bijzonder dat die cirkel weer rond is en dat ik nu na 10 jaar weer in deze keuken mag gaan staan.
En de kaartverkoop die begint een deze dagen.
Precies.
Dus wees zo snel bij. Joris Beidendijk, dankjewel.
Dankjewel.
En zometeen gaan we verder met Nooit Meer Slapen. Twitter @VPRO_NMS.